Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Na corona. Naar buiten. Met mensen. Naar betere zorg en onderwijs. Iedereen in vaste dienst. Grenzen dicht. Goede controle. En dankzij die verplichte app weet je altijd waar je vrienden zijn. Straks, na het uiteenvallen van Europa en die vervelende hyperinflatie van 2022... trekken we samen met onze Chinese partners op tegen de Amerikaanse president Kushner. Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Vond u dit een pessimistisch scenario? Bedenk dan dat Rob de Wijk nog niet eens is begonnen. En nadat premier Rutte zich deze week tot socialist bekende... moeten we het liberalen het doen met Arend-Jan Boekestein. Onze gast is René Cuperes, Klingendaal-onderzoeker en prima vent om vrijdagavond een biertje mee te drinken.
Proost. Normaal wel, ja, maar in de studeerkamer zit ik met water, helaas.
Treurig, treurig. Ik heb gewoon een biertje door.
Je hebt een biertje, ja, nee, helaas.
U schreef deze week een stuk in samenwerking met onderzoeksbureau Glocalities, waarin u stelt dat de coronacrisis een bestaande verschuiving van waarde in het Westen versterkt. Kunt u dat uitleggen?
Klinkt een beetje ingewikkeld. Ik zal eerst even de introductie. We zijn natuurlijk allemaal erg benieuwd wat voor soort samenleving er na de coronacrisis zal tevoorschijn zal komen. Hè. We vrezen natuurlijk een economische crisis. We vrezen nu al een grote volksgezondheidscrisis. Maar de verwachting is ook bij dit soort enorme schokervaringen dat er in de mentaliteiten van mensen iets gaat veranderen. Normaal veranderen er eigenlijk niet zoveel in de waarden en in de mentaliteiten van samenlevingen. He, dat vindt vaak via generaties plaats. De ene generatie heeft andere waarden dan de jongere generatie. Dat is vaak de manier waarop waarden verschuiven in een samenleving. Maar hele heftige schokervaringen, zoals oorlogen of zo'n crisis als een pandemie, dat zijn nou net de schokeffecten die in de maatschappij heel hard kunnen aankomen en ervoor kunnen zorgen dat de waarden verschuiven binnen generaties. Dat is heel zeldzaam, maar dat zie je bij de Tweede Wereldoorlog, dat zag je bij de Spaanse griep. En de verwachting is bij veel onderzoekers dat deze crisis ook zo'n diepgaande invloed zal gaan hebben.
En dat Glocalities had toevallig ook in China gekeken naar dit soort crisis.
Nee, Glocalities, dat is de internationale tak van Motivaction. Hè, die doen waardeonderzoek onder bevolkingen, eigenlijk overal op de wereld. En die waren toevallig aanwezig in China, ook in die provincie Wuhan, hè, dus die stad en daaromheen. En die waren bezig met een waardeonderzoek en toen overviel hen die pandemie. En zij waren in staat om onderzoek te doen, ook surveyonderzoek onder de bevolking, voor en na de lockdowns in Wuhan. En daaruit bleek dus een enorme waardeverschuiving, hè, dat mensen heel angstig geworden waren, panisch, dat erg geneigd waren om veiligheid, zekerheid en bescherming te zoeken. Allemaal hele logische dingen na zo'n heftige schokervaring. En zelfs in China, waar het collectivisme natuurlijk al vrij sterk aanwezig is, zag je een verschuiving in hun onderzoeksgegevens die ze nog nooit eerder zo scherp gezien hadden. Ja. En de verwachting is eigenlijk dat het ook zal optreden in Amerika of in West-Europese landen na deze schok.
Ja. Volgens mij zie je dat al. Nee. Kijk nou gewoon eens naar de Tweede Kamer. Inmiddels staat de hele Tweede Kamer, inclusief Thierry Baudet en Geert Wilders, zo ongeveer achter de regering. He, je ziet zelfs dat collectieve gedrag al in de Kamer plaatsvinden. Toen ik dat riep, van ga achter je leider staan, dat wil niet zeggen dat je een soort dictatuur moet gaan inrichten. Toen werd ik op Twitter voor fascist uitgemaakt. Je ziet gewoon dat dat gebeurt. Dus het verbaast me helemaal niks dat jij dat geschreven hebt. Ik sta er ook volledig achter. Want je ziet inderdaad, wanneer er een enorme crisis gaat plaatsvinden, dat mensen collectiever worden. En dat betekent dus gewoon dat ze bij elkaar gaan klitten. En
proberen
de boze buitenwereld buiten te houden. Dat zijn hele normale ontwikkelingen.
Dus
dat
een hang naar gemeenschapszin en collectief gedrag, Arend-Jan. Ja. Als ik jou dan even als liberaal mag aanspreken, dan gaat dit helemaal de verkeerde kant op.
Nou ja, je zou het ook op een literaire manier kunnen benaderen. Weet je nog dat prachtige boek De Pest van Albert Camus? Weet je, in zo'n prachtig stadje in Algerije breekt dan de pest uit in 1947, publiceerde hij dat boek. En iedereen gaat elkaar blazen hoor, want iedereen wordt bang voor elkaar. Hè? Denk ook maar dat met de zwarte dood in de middeleeuwen, dat mensen vreselijk angstig werden. Natuurlijk zal het gemeenschapszin groter worden, maar de stap daarna is natuurlijk dat we zo'n surveillance staat, wat je eigenlijk al in China hebt. Hè? Ja, dat gaan we misschien ook wel hier krijgen. Misschien moeten we ook maar hier de temperatuursensoren bij de metro gaan doen. Hè? En als iemand al een verhoging heeft, ja meneer De Wijk, komt u maar even mee. We brengen u naar een koortskliniek. En dan uw vriendin mag u me niet meer bezoeken. Want u heeft misschien wel iets onder de leden.
Ja, nee, maar dat is het gevaar. Dat doorschiet, hè, dat autoritaire reflex, hè, dat autoritair wordt. Ja. Hè, dat zien we natuurlijk in Hongarije, wat Orbán nu doet, misbruik maken van zo'n pandemie om per decreet te regeren. Ik vind het mooi, ik ben het wel eens met Rob, je ziet wel een soort met z'n allen om Rutte heen staan in de Kamer. Maar ik vind die debatten... Ja, maar die debatten volg ik wel. Die zijn best kritisch. He, dat is iets anders dan in Hongarije.
Dat wil niet zeggen dat je niet kritisch moet zijn. Maar uiteindelijk is het dus niet zo dat men, zeg maar het spelletje spelen, politieke spelletje spelen, dat is naar de achtergrond verschoven. En dat is echt wezenlijk anders dan, laten we zeggen, 3-4 weken geleden. Toon is enorm gematigd. Ik bedoel, ik juich daar ook wat toe hoor. Maar het is wel logisch dat dat gebeurt.
Maar die demagogie van Rutte, doden verwijten, dat is wel weg.
En de partijen die dat deden, die hebben ontzettend veel zetels verloren.
Ja, tuurlijk.
Ja.
Dat is logisch.
Dat zie je ook overal. Ja, dus,
nee, maar het is
dat zie je in Duitsland bij Merkel, bij Johnson. Hè? Ja. Ja, nee, dat klopt. Alleen je moet het wel doen met behoud van democratische kritiek.
Ja.
Hè, dus ik vind die debatten heel interessant. En die moeten niet politieke spelletjes worden of demagogisch worden. Maar je ziet wel in toenemende mate kritiek komen op het beleid en op de RIVM en zo. Dat is wel een heel serieus debat wat zich daar afspeelt.
Ja, dat is ook prima.
En dat is behoud van democratie in noodtoestand. En dat is een mooie mix die Nederland voor elkaar krijgt.
Nou ja, dat moet allemaal nog blijken natuurlijk. Ja. Want wij gaan hopelijk ook naar apps toe om te kijken waar je bent. De Europese Unie heeft nu een dergelijk project gestart. Weliswaar binnen alle privacyregels die Europa kent. Maar we gaan die kant wel op. Nou, je hebt net Orbán al genoemd. Ik bedoel, hier in Frankrijk gaan we echt nog een stuk verder, omdat hier de boel echt helemaal dicht zit. Noodtoestand in Spanje. In Engeland hebben ze nieuwe wetgeving aangenomen. Ik begrijp 340 pagina wetgeving. Ja, teruggrijpt op Hendrik de VIII. Die ongelooflijke macht op een gegeven ogenblik kon verzamelen. Parlementen worden buiten spel gezet. Dat is allemaal wel logisch dat het gebeurt. Maar de grote vraag is, worden dat soort regelingen ook weer teruggetrokken?
Ja, dus leidt het niet sowieso tot een sterkere staat? Want de staat moet nu de hele economie overnemen. Die moet weer alles regelen, alles redden. Ja, geven ze dat straks weer allemaal terug?
Nou ja, dat is, Hugo, dat is natuurlijk toch wel een zorg. Omdat in een hele hoop landen op dit ogenblik, en dan praat ik niet alleen maar over Europa, wetgeving wordt aangenomen. Dat wordt echt door het parlement gejast, zonder dat er een einddatum aan zit. En dat is natuurlijk zeer, zeer zorgwekkend. En daar zijn parlementen trouwens ook wel zelf bij. Orbán heeft dat voor elkaar gekregen in Hongarije. Maar die geluiden zie je dus nu ook in het Verenigd Koninkrijk. Vergaande wetgeving, maar wanneer wordt er dan opgeheven?
Ja, Orbán ging nog veel... Orbán ging nog veel verder. Die heeft gewoon het noodtoestand uitgeroepen.
Ja.
Zonder beperkingen ook. Hè. Er zit wel een andere kant nog aan. Hè. Ik ben aan de andere kant ook blij met de herwaardering van de sterke staat. Hè, en van de publieke sector. Mm-hmm. Na de toch wat doorgeslagen neoliberale decennia die we gehad hebben. Hè, dat is een andere kant hiervan. Je ziet toch het belang nu van een overheid die kan optreden. Je ziet een enorm belang van de publieke sector. Hè, dus dat kostenefficiënte neoliberalisme, wat ook gezorgd heeft voor die kwetsbaarheid, dat eigenlijk al onze producten uit China moeten komen ongeveer. He, dus een kritische blik op de neoliberale globalisering is een positief effect mogelijk.
Ja, maar de vraag is, zie jij dat nou echt veranderen? Want we horen nu te hebben over de toekomst. En als we straks uit deze crisis zijn, maar zie je dat nou echt veranderen?
Ik zie dat wel veranderen. Ik zie overal stukken.
Maar hoe kan dat dan? Hoe zie je dat dan voor ogen? Ik bedoel, ik hoop dat je gelijk hebt.
Maar men wil de internationale waardeketens en productieketens minder kwetsbaar maken. Dus ik denk dat die globalisering, die wat uit de hand gelopen was, dat die dat die wat intelligenter wordt en dat we veel meer in Europa zelf gaan produceren wat we nu voor een deel in China laten produceren.
Ja, weet je, dat zal allemaal wel, maar hoe zou je dat voor elkaar willen krijgen? Ik bedoel, ga eens na hoe ongehoord ingewikkeld die mondiale bevoorradingsketens zijn, waar de grondstoffen zitten. Hoe zou je dat voor elkaar willen krijgen? Dat je een aantal productielijnen bijvoorbeeld naar Europa wil halen tot je dienst. Ik bedoel, medicijnen worden voor 80-90% in China gemaakt. Maar dan komen ook de grondstoffen vandaan. Hoe zou je dat allemaal opnieuw willen gaan doen? Op een aantal gebieden misschien wel, maar op heel veel gebieden kan het helemaal niet.
Nee, maar de klimaatmaatregelen wijzen natuurlijk in dezelfde richting. We kunnen niet eeuwig containers heen en weer van China naar Europa en Amerika laten sturen. Daar zit ook enorme klimaatkosten aan.
Ik weet het niet. Uit deze crisis zijn. Ontwikkelingen die zullen het waarschijnlijk wel gaan redden. Bijvoorbeeld 3D-printing, daarvan is uitgerekend dat als je inderdaad lokaal 3D gaat printen, dat de handelstromen misschien wel bijna de helft gaan verminderen over een aantal decennia. Dat zijn dus technologische ontwikkelingen die er toch al aan zaten te komen, die misschien door zo'n crisis worden versterkt. Dat versterkt zou ik me wel kunnen voorstellen.
Nou, dat denk ik, dat bedoel ik.
Als je een iPhone gaat maken in Europa, dan kost die 8000 euro. Hè? Ik bedoel, de economies of scale en ook dus de voordelen van lagere prijzen en lagere lonen moet je niet onderschatten.
Als je hem in Wit-Rusland laat maken of in Turkije, is hij een stuk goedkoper.
Maar kunnen die mensen dat net zo goed als de Chinezen het kunnen? Dat weet ik niet. Hè? Ik bedoel, dus je betaalt er een prijs voor als je de internationale arbeidsdeling verandert.
Daarom moet ik nog zien of dat gaat gebeuren. Ten meer omdat ik denk dat na deze crisis de hele wereld op een lager niveau, lager economisch niveau, gedurende behoorlijk lange tijd gaat doorsukkelen. Dan kan je niet zeggen van oké, dan halen we gewoon alles terug naar Europa, wetende dat je een behoorlijk percentage extra moet gaan betalen voor de producten die je moet kopen.
Ik zeg niet alles. Maar het is wel een heel groot debat. Groot debat in Amerika nu dit. Hè? Dat is een debat in Amerika.
Maar ook hier in Nederland hoor. Ik word regelmatig gebeld door journalisten die zeggen, moeten we niet alles terughalen? En moeten we niet de kritische spullen terughalen gaan doen? Medicijnen, blijkt nu. Ja. Moeten we hier niet gewoon grote voorraden gaan aanleggen van beademingsapparatuur? Ik zou zeggen, kijk eens gewoon naar de nationale risicobeoordeling. Daar staan 30, 40 verschillende vormen van onheil ingeplot. Gaan we dan, om al dat soort dingen te kunnen pareren, enorme voorraden aanleggen? Gaan we dan enorme voorraden
onbaasboten
aanleggen, omdat we bang zijn voor een overstroming? Dat gaan we
Er komt nog iets bij, Rob. De economische gevolgen van deze crisis zijn waarschijnlijk nog veel groter dan de gezondheidscrisis. Hè? Ja. En het kan dus gewoon echt zijn dat het min 10% groei zou zijn. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. En min 4% hebben we één keer gehad. Ja. Nou, min 10% groei, dat betekent dus dan gaan we lekker bezuinigen op de gezondheidszorg. En op universiteiten en op onderwijs. Tuurlijk. En als je dan ook nog eens een keer je supply lines kapot gaat lopen maken.
Dat doen we niet.
Dat is inderdaad een groot probleem. We worden gewoon veel armer.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast, onderzoeker aan het instituut Klingendaal, René Cuperus, heeft ons uitgelegd over de neiging in een crisis tot linkser economisch beleid en misschien meer veiligheid, zoektocht naar het eigen gemeenschap. We worden dus na corona allemaal PVV'er, is mijn voorzichtige eerste conclusie. Maar meneer Cuperus, u houdt zich bij Klingendaal ook bezig met China. Ja. Kan China de corona-puinhoop in de wereld straks gebruiken voor zijn propaganda, zoals je wel leest?
Dat doet ze nu al. Wat je nu ziet is een enorme propagandaoorlog eigenlijk al rondom die coronacrisis tussen Amerika en China. Hè? Vandaag niet voor niks Piet Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur hier in Nederland, hè, die gezegd heeft hoe China bezig is om de coronacrisis te misbruiken voor eigen belangen en eigen doelstellingen. Hè, niet voor niks wordt in Amerika voortdurend gezegd, dit is het China-virus of het Wuhan-virus. Hè, men probeert heel sterk de schuld van deze crisis op China te schuiven, omdat China zo succesvol is in zijn narratief, in zijn propagandaverhaal, omdat het bij hun redelijk snel is opgelost. Hè, voor zover we de cijfers en de feiten kunnen geloven over China. Terwijl Amerika, naar mijn gevoel, voor een ramp staat.
Hè? Ja, dat denk ik ook. Ja.
Deze crisis raakt Amerika in zijn Achilleshiel. Ja. Omdat die een heel slecht gezondheidszorg hebben. Heel duur, maar heel slecht worden daar de gemiddelde Amerikaan door verzorgd. Er is natuurlijk een enorm probleem met presidentieel leiderschap in Amerika. Ja. Politieke polarisatie.
Geen sociaal vangnet.
Geen sociaal vangnet. Dus het is een totale ramp voor Amerika. Ja. In de ogen van de wereld gaat China dit winnen. En je hebt al een mooie uitspraak van Carl Bildt, hè, die oude minister van, uit Zweden, Buitenlandse Zaken, die heeft gezegd: de coronacrisis is de start van de post-American world. Dit is het moment waarop Amerika definitief afhaakt.
Nou ja, dan hebben we dus dat is dan in twee fasen
gegaan. En dat is heftig.
Dan gebeurt er eigenlijk precies hetzelfde als na de financiële crisis van 2019. Ja. Namelijk een versnelling van de afgang van de Verenigde Staten en de versnelling van de opkomst van China.
Ook een trend die er al was,
maar
die hierdoor versneld
wordt. We moeten het nog zien, want het hangt er helemaal vanaf of China bijvoorbeeld getroffen wordt door een tweede crisis. Ik bedoel, je weet het gewoon niet, maar het zou kunnen. Tot nu toe lijkt het er inderdaad op te duiden.
En als Trump dat zelf doorheeft, dat Amerika veel invloed verliest, dan is een kat in het nauw, maakt rare sprongen.
Ja. Maar ja, wat zou hij willen?
Dan gaat hij Iran aanvallen of zo, weet je wel. Zo gek is het misschien wel.
Nou, ik denk dat hem dat niet meer lukt onder deze omstandigheden. Dat hij inmiddels zo is ingepalmd daar, dat dat niet gaat gebeuren. Maar goed, ik bedoel...
Je leest ook wel stukken in China over de toenemende instabiliteit van China zelf. Hè? Er schijnt heel veel opstanden te zijn in sommige delen van China. Dit is heel slecht gevallen. De manier waarop die crisis is gemanaged door de communistische partij. Dus het is heel te simpel om te denken dat China een succesmodel automatisch is. Het kan ook van alles gebeuren in China zelf.
Ja. Nee, hebben ze beter op orde, René. Ja, internationaal wel. Wat er bijvoorbeeld is gebeurd, ze hebben heel veel hulp gekregen vanuit Europa toen die crisis in Wuhan uitbrak. En ze hebben gevraagd om die hulp stil te houden. Nou, wat ze vervolgens doen, ze begonnen hulp te leveren aan Servië. Nou, ik bedoel, die viel elkaar ongeveer huilend in de armen van geluk. Ja. Xi Jinping en hoe heet die? Fucic, hoe heet die man ook alweer? Die president van Servië.
Servië.
En dat ging gepaard met een propaganda. Nou, daar lusten de honden geen brood van. Maar het is wel effectief. En dat is vervolgens ook gebeurd met Italië. Terwijl de hulp vanuit Europa, zowel naar Servië als naar Italië, groter is dan wat er uit China komt. Dus wat dat betreft denk ik dat Brussel ook wel eens een keer wat harder hierin kan zijn. En gewoon duidelijk maken wat de feiten zijn.
Ja, Brussel heeft een betere Goebbels nodig.
Dit staat op plan, dragen, John. Het beeld van Europa is toch ook vrij treurig? Ik bedoel, dat is dan misschien niet de schuld van Brussel, omdat de zorg niet gemeenschappelijk wordt gedaan, maar gewoon van de lidstaat is. Maar Europa als geheel heeft zich ook laten
overvallen. Hugo, ik was er vorige week wat pessimistischer over dan nu, maar als ik nu zie wat er allemaal los wordt getrokken. Aan steunprogramma's, wat de Europese Commissie aan het doen is, wat de ECB aan het doen is, wat er gebeurt met het Europese stabilisatiemechanisme, de discussie over eurobonds. Daar heeft Nederland natuurlijk een vieze smaak in de mond van, maar desalniettemin, als je kijkt hoeveel honderden miljarden nu gewoon worden losgetrokken, dan is op financieel gebied, moet ik zeggen, gebeurt er echt wel een hele hoop. En terecht zeg jij, hoor eens even, die gezondheidszorg is een nationale verantwoordelijkheid. Maar als je ook nu kijkt wat er gebeurt van Duitsland en van Frankrijk naar Italië. Duitsland die ook Nederlandse coronapatiënten opneemt, want die heeft meer IC-capaciteit. Ja. Nou, je ziet nu wel dat het naar elkaar toch lichtelijk aan het groeien is, hoor. Of ben ik daar nou weer te positief over?
Ja, je moet hopen.
Ja, vertel eens.
Zeg maar nee.
Omdat die dingen die jij noemt, ESM, ECB, dat zijn allemaal tamelijk bureaucratische, technocratische, ingewikkelde transities. Die blijven buiten de publieke opinie. Hè? Dus daarmee krijg je niet een gemeenschappelijkheidsgevoel over Europa. En veel dominanter was natuurlijk de clash tussen Noord en Zuid. Hè? Waar Nederland een vervelende rol in gespeeld heeft.
Ja, maar dit is wel bedoeld, al die dingen die... Volgens mij ben je eens dat het technocratisch is en dat het ingewikkeld is. Maar het is wel bedoeld om Italië te redden en Spanje te redden. En dat is wel nu een belangrijk punt, ook in het publieke debat. Dus als je dit goed regelt en dit goed weet uit te spelen en dat ook gewoon uitlegt hoe dat functioneert, ja, dan is het op zich wel positief. Maar ja, het is technocratisch, het is ingewikkeld. Ja, daar kan ik verder ook niets aan doen.
Maar jij denkt toch niet dat die Noord-Zuid tegenstelling nu van de baan is?
Nee, maar het
die
kan wel
terug. Die komt keihard weer terug de komende maanden.
Weet je, waar ik bang voor ben, dat die 400 miljard van het ESM, die zal natuurlijk wel loskomen. En ook wat de ECB gedaan heeft, ja, dat het gewoon onvoldoende blijkt te zijn.
Dat is te weinig.
Dat zou kunnen.
Dat is te weinig. Ja.
En dan gaan ze dus over eurobonds natuurlijk weer praten. Nou, dat leidt tot revolutie in het noorden. Dus met andere woorden, we moeten even afwachten of het voldoende is wat
je
Europa
kan zomaar
doet.
Weer een eurocrisis krijgen dan.
Ja.
Ja. Ja, ja. Ja, maar aan de andere kant, mensen, ik bedoel, je moet ook wel. Ik bedoel, als Italië en Spanje instorten, dan stort Nederland ook in. Ik bedoel, het is volstrekt evident dat dit een crisis is die heel Europa heeft getroffen. En dat je er dus ook gezamenlijk uit moet komen. Ik bedoel, als Amerika straks ook nog een keer instort, dan hebben we dus echt een probleem. Dat besef dat hier dus gewoon een gezamenlijk probleem is, dat begint nu wel te ontstaan, hoor.
Denken jullie, dit is een uitzending waarin we natuurlijk toch een beetje vooruit proberen te kijken, dat Europa hier sterker of zwakker uitkomt?
Nou, dat denk ik wel, eerlijk gezegd. Ik denk dat we straks ook een discussie krijgen over eurobonds, die dan coronabonds worden genoemd en die specifiek worden uitgegeven om landen te helpen met betrekking tot die coronacrisis. Dat zal me allemaal niet verbazen. En dan gebeurt er precies hetzelfde als wat er bij de financiële crisis is gebeurd. Europa wordt versterkt.
Als wij in staat zouden zijn in deze afschuwelijke crisis, hè, met corona, bonds en noem het maar op, Italië erin te houden. En Amerika stort in elkaar. Engeland gaat ook heel slecht. Hè. Johnson ziet er ook verschrikkelijk ziek uit. Nou, China moeten we natuurlijk nog even afwachten. Dan zou het kunnen zijn dat mensen gaan zeggen van, hey, wacht eens even, Europa was ik erg tegen. Maar het is toch gelukt om die eurozone overeind te houden. En kennelijk zijn we. Goed, ik was er tegen dat we geld aan die vreselijke gelduitgevers in het noorden. Maar ja, aan de andere kant, ik heb nu ook begrepen dus dat die staatsschuld is. Dus sinds 1990 hebben ze een primair overschot aan Italië. Dus vooral dus een historische erfenis. Hè? Ja. Met andere woorden, misschien ontstaat er dan meer Europa. En bij de jongeren is dat eigenlijk al zo. Hè?
Ja.
Bij de jongeren snappen dat.
Ik vind jullie hier veel te optimistisch, jongens.
Nou,
want juist een onderdeel van die waardeverschuiving waar we het in het begin over hadden. He, meer gemeenschappelijkheid, meer angst voor de buitenwereld. Dat kan geopolitiek tot een Europese versterking leiden. Maar dan ga je ervan uit dat de gemiddelde Europeaan geopolitiek denkt en leeft. Maar dat is niet zo. Die leven in de nationale democratieën. Ja. Dus die waardeverschuiving naar meer gemeenschap, meer collectieve bescherming, is een terugkeer van de nationale staat.
Maar als Italië nou wel redden, René. Stel je voor dat Europa Italië redt.
Ja, maar Noord-Italië is rijker dan Nederland. Hè? Bedoel, ook dat beeld van een zwak Italië. Noord-Italië is rijker, luxer dan heel Nederland bij elkaar. Dus het idee. En wij lijden ook enorm. Hè? Wij zijn het derde land in Europa. Ook in aantallen doden en slachtoffers. Dus ik vind pas ook op. Ook, wij zitten zelf in een enorme crisis à la Italië en Spanje. Misschien net iets minder, maar ook heel erg. Dus pas op dat we het alleen maar over het buitenland hebben en niet over onze eigen crisis.
Voor de radio moeten we afsluiten, waarbij zij zijn aangetekend dat als de gast tegen Rob en Arend-Jan zegt dat ze te positief zijn, dan moeten we ons echt zorgen gaan maken.
Ja, dan moeten we zorgen maken.
Dan gaan we nog even door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of BNR.nl. Ook vragen stellen of reageren kan op Twitter, @BNRdeWereld. Jochem Duinhof, in tijden van crisis is een totalitair systeem dan een voordeel of een nadeel? China reageerde traag, maar rigoureus.
Het is een voordeel in de tijd van crisis. Als je echt een pandemie hebt en je reageert goed als in een autocratie en je kan iedereen controleren, dan is het een voordeel.
Ja, maar als je het in het begin goed fout doet, dan is het een nadeel. En dat, en dat zien we dus nu in Wuhan gebeuren en omstreken, waar toch, nou ja, dat heeft René net ook al gezegd, waar toch de mensen zeggen van ja, maar dat is gewoon niet goed gegaan. En we worden besodemieterd. Dus alleen als de oplossing klinkt als een klok, dan is het een voordeel. Maar maak je fout en is het een geweldig nadeel en dan brengt het hele regime in gevaar.
Ja.
En dat moet de geschiedenis leren, hoor. Dat weten we gewoon niet hoe goed het is gegaan in China.
Ik vind het totalitaire regime is altijd af eigenlijk, hè, per definitie. Ook al zou het, dat is ingewikkeld. Omdat in het totalitaire regime ook een schijngelijkheid heerst. En vaak de politieke elite wordt bevoordeeld boven de rest van de bevolking. Wat in Nederland niet optreedt nu in deze crisis bijvoorbeeld. He, de hele alle partijapparatjes van die communistische partij in China worden natuurlijk met veel privileges buiten de coronacrisis gehouden. Dat soort dingen spelen zich ook af in totalitaire regimes. He, dus in die zin is het heel moeilijk vergelijkbaar met zo'n rijpe democratie zoals wij hebben in Nederland. Kijk, mij valt op, en dat vind ik een van de mooie lessen van deze situatie, dat hoe gehoorzaam relatief en hoe redelijk ook zeg maar tamelijk gezagsontspannen bevolking als de Nederlandse reageren op deze situatie.
Ja, hoe gedisciplineerd dat is in de meeste Europese landen zo.
Ja, nee, dus je hebt
helemaal René, welke keuze heb je nou eigenlijk? Die heb je toch gewoon niet?
Ik dacht, er komen allemaal illegale feesten en alle kroegen gaan
illegaal
open.
Nee, dat had ik nooit gedacht. Omdat collectief ook wordt.
Ik denk ook dat dat gebeurt wel, hoor. Dat er veel meer gebeurt dan wij denken. Dat in
Parijs... Je had een paar scheid-corona-feestjes, toch?
Ja, ik denk dat dat heel groot is, hoor.
Ja, dat zal ongetwijfeld gebeuren. Maar aan de
andere
kant...
Zou ik als student ook gedaan hebben, denk ik.
Maar zelfs studenten die beginnen zich te realiseren dat er wat aan de hand is, hoor.
Ja.
En, dat je, en dat je dus ongehoord ziek kan worden van dat virus. En dat is geen grap. En dat betekent dus dat mensen wel gedwongen worden om tot een bepaald gedrag. En zo'n hele maatschappij.
Jij zit nou in een streek van Frankrijk waar geen enkele besmetting is.
Nee.
Waarom zou je daar heel krampachtig gaan doen in je
sociale... Dat doet iedereen hier. Iedereen houdt zich totaal aan de regels. Terwijl de mensen...
Maar heel serieel.
Het is ook surreal.
Heel surrealistisch eigenlijk.
Het is volstrekt surrealistisch. En de gendarme die dwingt het toch af ook. Dus het is volstrekt surrealistisch. Maar het gebeurt wel omdat iedereen probeert om juist te voorkomen dat hier dus ook besmettingen komen.
Ja.
En daarom gedragen ze zich zo. En ik zie dus niemand, echt niemand. Je ziet überhaupt niet zoveel mensen. Maar de mensen die je ziet, die houden zich allemaal aan de regels. Dat is misschien ook wel typisch Frans, hoor, dat weet ik niet.
Ja. Ik heb hier nog een enorme Rob de Wijk vraag. Bob die vraagt, is er een kans dat China meer militaire activiteiten ontplooit in de Zuid-Chinese zee, nu de bemanning van de USS Theodore Roosevelt is getroffen door corona?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat er geen direct verband is met dat vliegkampschip. Nee, maar dat ze hun druk op zullen voeren in de Zuid-Chinese zee en de claim die ze erop hebben gewoon proberen waar te maken. Ja, dat lijkt me een ding, dat zeker is. Maar dat staat denk ik los van wat er binnen op dat Amerikaanse oorlogsschip gebeurt.
Bob Bouw, die is benieuwd waarom privacy heilig verklaard is, terwijl vrijheidsbeperkende maatregelen als een lockdown nauwelijks ter discussie staan. Is privacy een hogere waarde dan vrijheid?
Dat is een goede vraag, hoor.
Is privacy een hogere waarde? Dus er moet een balans zijn.
Dat is een boekensteenvraag, vind ik.
Er moet een balans zijn tussen privacy en veiligheid. Dat wil zeggen, niet alles moet gerelateerd worden aan privacy, want dan zou het ten koste gaan van veiligheid. Maar als alles voor veiligheid gaat, dan is het zo dat iedereen precies weet, dan weet mijn vrouw straks dat via de Google-coördinaten dat ik bij mijn minnares zit. Mm. Daar heb ik dus geen zin
dat
in.
Dat is een risico. We hebben verschillende vragen. Moïcan en Limbo Trader. Zal de productie van medicijnen teruggehaald worden en eventueel andere strategische producten daarna?
Ja, we hebben het al eerder al genoemd. Gehad. Ik denk dat het heel erg lastig is. Ik bedoel, het ligt voor de hand. Het zou eigenlijk moeten. Het had ook nooit zo ver mogen komen. Nee. Maar probeer dat maar eens terug te krijgen. En het punt is dat je nu te maken hebt met een land dat 80-90% van de grondstoffenproductie domineert. Het is gewoon een monopolist geworden. En zo zijn er nogal een paar zaken die we aan China hebben overgedragen. Bijvoorbeeld de productie, de winning van zeldzame aardes. Die essentieel zijn voor de high-tech-industrie. Dat doet de rest van de wereld bijna niet meer. Zo'n 80-90% is dat Chinees. Ja, dus je hebt te maken met een monopolist en probeer het maar eens weg te halen bij een monopolist. Dat is niet makkelijk. Je zou dat denk ik wel moeten proberen, maar dat is helemaal niet makkelijk.
Jij zit gewoon een beetje op de lijn, er verandert toch niks. Crisis of geen crisis erop, de mens leert nooit wat.
Structuren in de wereld zijn heel moeilijk te veranderen, zelfs door crisis. Als je gewoon kijkt wat er is gebeurd vanaf het begin van de 19e eeuw, start van de industriële revolutie in Engeland, dan zie je eigenlijk gewoon een rechte lijn omhoog. En die is dan inderdaad een klein beetje onderbroken door de Eerste Wereldoorlog, door een pandemie die daarna plaatsvond, door de Tweede Wereldoorlog. Maar uiteindelijk zie je gewoon redelijk dat soort ontwikkelingen doorgaan, inclusief de economische ontwikkeling. Af en toe heb je een hiccup. Maar het is dus niet zo dat die wereld in één klap, zeg maar, 80, 90 graden van koers gaat veranderen. Dat is gewoon nog nooit gebeurd.
Ik las een heel somber artikel van min 10% groei. En dan probeerde de overheid dan nog bedrijven te redden. Maar ze wisten niet of het zinvol had. Omdat het waren allemaal zombiebedrijven geworden. Waarvan ze niet wisten of het zinvol was om ze nog te redden. Ja. Nou, als je dat scenario doordenkt, dan zijn natuurlijk ook die internationale supply lines zijn dan ook kapot, hè? Ja, en als zo'n bedrijf dan kapot gaat, dan kan je natuurlijk besluiten van, nou, dan gaan we maar paracetamol weer hier maken in plaats van India of China. Ja. Dus het is allemaal...
Nee, maar jongens, maar het hangt er gewoon vanaf hoe lang dit duurt. Ik bedoel, als het nog een jaar duurt, dan komen we inderdaad in een scenario terecht. Ja. Dat is dus gewoon ongeveer einde der tijden. Maar als wij gaan en Amerika gaat, gaat China ook. Dus ik bedoel, dan zitten we met z'n allen in hetzelfde schuitje. Duurt het nog 1 of 2 maanden. En we zetten dan vervolgens met z'n allen de schouders eronder. Nou ja, dan was dat een hele vervelende episode. Maar die komen wel te boven.
Wat denk je, Rob? Hoe lang gaat het nog duren?
Geen idee. ik durf er echt niks over te zeggen.
Ik denk dat we in september er nog middenin zitten.
Het zou best kunnen. Ik weet het niet. Ik hoop het niet, maar ik ben geen viroloog. Ik kan niet rekenen, dus...
Nou, je ziet wel het debat toenemen dat men zegt, eigenlijk kunnen we ons dit niet veroorloven. Dus we moeten die samenleving en economie moeten weer tot leven brengen. En
gaat gebeuren.
Desnoods met een kosten van... Hè, dat gaat gebeuren.
Ja, die opmerking hebben 2 uitzendingen geleden ook al gemaakt.
De oudjes gaan...
Die gaat absoluut komen. Ja.
Er komt een hele harde afweging ergens van hoeveel economische stilstand kunnen we ons voorloven.
Dat is jong versus oud, is dat ook. Hè?
Ja. Ook. Ja.
Sluiten we af met een vraag van Maarten Bloemers. Gaat het verval van een supermacht in huidige tijden sneller dan die van bijvoorbeeld het Romeins Rijk?
Ik denk dat... ik staat me even niet bij hoe snel het met het Romeinse Rijk ging. Maar dat duurde wel eventjes.
Lang.
Maar dit kan wel heel hard gaan, hoor. Dit kan wel eens een keer een enorme crash worden van de Verenigde Staten. Om de reden die René heeft genoemd. Het systeem deugt gewoon niet meer. Het is een uitgehold land geworden.
En daarmee dus ook de alliantie van het Westen. Hè, die komt daarmee ook nog meer onder druk te staan dan die nu al stond. En dat vind ik heel zorgelijk. Dus ik denk dat we daar... misschien moeten we meer hulp geven aan Amerika dan aan Italië, zou ik maar zeggen.
Daarmee was dit weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan René Cuperus. En tot volgende week.
Tot volgende week.
Tot ziens. Tot ziens, hè.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.